Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het begon 7 jaar geleden met de eerste schetsen op een leeg vel papier. Ik weet het nog heel goed, Wouter. En deze week werd het resultaat gepresenteerd.
Ja, dit kan over heel veel dingen gaan. Ja. Hè? Maar het gaat deze keer over een DAF. Hè? Een compleet nieuwe generatie trucks ontwikkeld.
Trucks, geen personenauto.
Nee, dat is waar in maat. Ja. Dat zijn nu Volvo's. We spreken straks uitgebreid met de directeur productontwikkeling.
Ja, maar we maken dus een uitstapje naar de vrachtauto's.
Ja, dat mag toch wel een keer.
Nee.
Dat is wel heel relevant.
Ja, oké.
Okay. Yeah. Ik vind het altijd wel interessant. Nou ja, je komt ze in ieder geval vaak tegen. Je staat er vaak door in de file.
Nee, ja. Dan worden de vrachtwagenchauffeurs boos, hè, als je dit zegt.
Nou, als zij niet zouden rijden, dan zou het wel minder file zijn. Ja. Maar hetzelfde kan je zeggen over personenauto's. Als wij niet zouden rijden met de personenauto's, zouden de vrachtwagens ook geen
precies.
File hebben.
En we moeten toch thuiswerken en pakketjes bestellen. Ja, dus vrij baan aan de vrachtwagenchauffeur.
Maar goed, het is veel gaande in de truckwereld natuurlijk. Verduurzaming, veiligheid is ook belangrijk. Heel belangrijk natuurlijk. En DAF is Hollands glorie. Dat is een mooi merk natuurlijk. En grote aankondiging deze week. Dus ja, je moet echt blijven luisteren.
En jij zegt truck.
Truck, ja.
Truck.
Moet ik truck? Stel een Brabants bedrijf.
Hans Kazan is van de trucks.
Truck.
Zullen we het daarop houden?
Ik ga het zo vragen. Ja. Ja, DAF is Brabants, dus ik denk dat het truck
misschien
is.
Wel.
Of misschien wel juist truck. Ja, we gaan het zo meemaken.
Wat je ook mee gaat maken, mag je niet missen, is de rijimpressie in de Bentley Flying Spur, uitgerust met een V8.
Ja, dat is echt fantastisch. Die bak is ook alert.
Ja, maar eigenlijk wel 4 cilinders te weinig, toch? Of niet?
Ja.
Mis je ze niet?
Nee, dat is het stomme. Dat mis je echt helemaal niet. Maar ja, dit is wel de instapper. Dus dat kan eigenlijk niet. Hadden we wel beloofd. Hè? We zouden meer instappers gaan. Hebben we ergens in januari gezegd. Nou, dan denk ik, ja, bij een Flying Spur V8. Nou, weet je, nou, doe maar niet.
Ja, dat was even afzien.
Ja, een V8, dat heeft hij niet meer. Hè? Mooi bruggetje maak ik nu.
Toyota onthulde deze week de nieuwe Land Cruiser. Iconisch model, bestaat inmiddels 70 jaar.
The world's most trusted 4x4. After completing 70 glorious years, get ready. The all-new 2022 Toyota Land Cruiser.
De all-new Toyota Land Cruiser. En iemand die daar zeker klaar voor zat, is Jan-Christian Koenders, directeur van Lauwman en Parkie, de importeur van Toyota en Lexus in Nederland, en ook fan van de Land Cruiser, al ver voordat je deze functie kreeg, volgens mij. Want je rijdt er ook nog steeds in, hè?
Ik heb een prachtige 1984 Land Cruiser 60-serie, zo heet die. En prachtige stationwagen die echt nog op zo'n frame staat. Met een hele, je gaat het geweldig vinden. Een hele 99 kW of 135 PS.
Ja, met die zo. Maar wel 6 in lijn, hè? Is dat
6 in lijn, 6 in lijn. En 284 toch wel newtonmeter bij 1800 RPM. Heel laag, hè? Het is echt voor trekken door het veld waar je het nodig hebt.
Maar doe je dat dan ook nog wel eens?
Nou,
dan wordt hij vies. Nee, dan wordt hij vies, dat kan niet.
Heel eerlijk wordt hij weinig gebruikt. Met name om afval, bloemen, dit soort dingen. Want ik heb natuurlijk een paar andere auto's waar ik ook in mag rijden.
Ja, precies. Ja. Ja, je hebt een aardige collectie staan in de garage. Hè? Of 2 garages, 3 misschien wel, weet ik het. Maar hij is ook in goede staat. Want ik zie af en toe wel eens wat fotootjes voorbij komen.
Nee, prima auto. De auto komt uit Californië. Ik heb hem hier in Nederland gekocht van een jonge heer die er ook 10 jaar meegereden had. Land Cruiser fans. En ja, gewoon leuk. En ja, die Land Cruisers, 70 jaar zijn we vandaag. Dus deze 300 die nu ingevoerd wordt, juist op die 70 jaren anniversary.
Ja. Wel goed dat je dan, zeg maar, precies op de helft, hè, is die van jou gemaakt, zeg, die 70 jaar. Ja, dus die is 35 jaar oud.
Ik ga het erop schrijven.
Ja, de helft.
De helft.
Dus, ja. Maar hoeveel rij je erin? Pak je hem dan ook af en toe naar kantoor? Dat je even de jonge mensen laat zien. Kijk, dit is onze historie. Niet alleen maar van die accubakken en zo. Dit is ook Toyota.
Hij staat meestal op kantoor.
Okay.
In onze collectie. Want jullie weten dat wij in het zuiden van het land nog een kleine Toyota-collectie hebben staan. Ja. Naast ons Lauwman Museum staat daar een hele grote Toyota-collectie in Raamsdonksveer. Ja. En daar staat hij een hele series van klassieke Toyota's die we hebben. We hebben nog een paar prachtige FJ40's daar staan. Of de Iron Pig, zoals die heet, staat er ook nog naast. Auto van Wereld Natuurfonds is daar geland. Een hele mooie collectie.
Ja, er zijn er 10 miljoen gemaakt, hè, van Land Cruiser, geloof ik.
Intussen alweer meer, want zijn we alweer vorig jaar doorheen gegaan.
Wat is het belang van de Land Cruiser voor Toyota?
Ja, er zijn natuurlijk... ten eerste staan we voor twee dingen, hè, bij Toyota. Eén, daar staan we ook bekend voor, gewoon kwaliteit. En dat voor iedereen. En altijd weer op een betere manier.
Ja, hè? Ja. Nou, voor de luisteraars die nu in slaap zijn gevallen, nu komt er denk ik iets leukers. Hè?
Dankjewel. daarbij hoort natuurlijk met name dat stukje dat iedereen ook de auto kan gebruiken. Kijk, hier in Nederland, wij hebben prachtige wegen. Dus hoe wij elke dag werken, daar hebben we zo'n auto eigenlijk niet nodig. Maar als jij natuurlijk door de hele wereld zijn een heleboel plekken in Amerika, in Afrika, in het Midden-Oosten, waar het heel moeilijk is te rijden. En daar heb je zo'n auto gewoon nodig om off-road ook hulp te kunnen verlenen.
Het is eigenlijk jammer dat wij zulke goede wegen hebben.
Eigenlijk jammer.
Toch?
Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, ook hier hebben we dus wel plekken waar die auto gewoon nodig is. Reddingsdiensten.
Ja.
Veel in agricultuur. Weet je, als jij een hele zware trailer hebt en je staat midden in de klei, dan kom je er eigenlijk alleen maar uit met deze auto.
Ja.
He, met 4-wheel drive en de hele boel.
Ja, dus misschien al niet daar moeten
andere
parkeren.
Opties, maar
ja.
Het is er een van in ieder geval. Ja.
Dit is een zeker comfortabele, laat maar zo zeggen.
Ja? Is de Land Cruiser dan in Nederland dan vooral een auto die ook door professionele partijen wordt gekocht?
Ja, 90%. Ja. Je kent het grijze kenteken, gele kenteken.
Ja.
Dus 90% van de auto's die we hier verkochten zijn grijs kenteken.
Ja.
Er rijden enkele duizend hier in Nederland van 35 jaar oud tot een jaar oud.
Want
er wordt best nog wel verkocht.
Ja?
Ja, zeker.
Ah, fijn. Jij kent de chief engineer van Land Cruiser.
Ah, Koyari-san.
Ja.
Ja, ik heb hem, omdat ik wist dat ik hier naartoe zou komen, heb ik hem nog even geschreven.
Yeah.
Hij is heel blij dat jullie de nieuwe Land Cruiser, die dan voor de hele wereld is, willen vieren. En zegt alleen op zijn typisch Japans dat hij heel hard eraan wil doorwerken hiermee de wereld weer beter te maken.
Het is ook wel een auto die vooral voor specifieke doeleinden wordt gebruikt. Ook wereldwijd. Hè? Dus wel echt ook daar echt de Rode Kruis, dat soort partijen.
Enorm werkbaar, toch?
Ja, het is werkbaar inderdaad. Met name reddingsdiensten. Er zijn natuurlijk ook best wel een paar klanten die hem ook gebruiken voor hun privégebruik. Omdat ze misschien veel gaan barbecuen. In de woestijn.
We hebben hier wel weinig woestijn.
Even zo'n hert op de motorkap leggen.
Dat is wel grappig. Natuurlijk in de Verenigde Staten. Ik bedoel, kijk, los van. Je hebt natuurlijk Afrika en Zuid-Amerika. En Azië heb je best veel plekken waar wat minder wegen zijn. Maar ook in Amerika heb je best wel plekken, gewoon woestijn.
Ja.
Je gewoon lekker gaat kamperen met je eigen auto. Maar dat je wel echt gaat offroaden. Dus, maar dat hebben we natuurlijk in Europa. Misschien wel helemaal niet. In Nederland in ieder geval niet echt.
Nee, heel weinig. En hij wordt hier in Europa vooral bij echt reddingsdiensten, agricultuur, zware inzet wordt hij gebruikt.
Ja.
Ja.
Ja. En dan ging de champagne open toen jullie de nieuwe auto zagen. Nou, dit wordt echt 2021, 2022. Wordt echt voor Toyota Nederland echt een topjaar. Want we hebben de nieuwe Land Cruiser.
Ja, want deze is voor de hele wereld.
Deze is voor
en
de hele wereld.
Van de wereld is Nederland.
Halve Nederland, ja. Nou, wij hebben inderdaad, vinden we het heel jammer dat die niet naar Europa komt. Deze grote series. Hè, dan de Land Cruiser 300. Die, het is qua volume en hoe de auto hier in Europa wordt gebruikt. gebruikt. Ook de regeltjes die net weer anders zijn in de rest hier in Europa dan de rest van de wereld. Dan moet je zoveel aanpassingen maken op dat volume. Het is het gewoon niet waard.
Nee.
Dus wij hebben de kleinere 150 series. Die verkopen gewoon nieuw. En die doet hetzelfde. Dus er is zelfs nog een derde serie, die heet de 70 series. En die wordt echt alleen maar in dierenparken en dat soort dingen ingezet. Geheel open. En dus er zijn drie verschillende versies van de Land Cruiser.
Oké.
Ja.
Maar het zijn ook echt hele andere auto's ergens, hè? Toch?
Zeker die grote 300 en 150 zijn veel meer comfort dagelijks. Die kan je echt elke dag gebruiken.
Ja.
Die 70-series, dat is wel echt een off-road karretje.
Ja.
Ja.
Hey, en het feit dat het drill niet komt, is dat CO2 of andere uitstoot? Of ik bedoel, ja, de combinatie met weinig verkoop?
Dat is hem. Ja. Dus nee, want ze hebben ook de 300 gewoon weer verbeterd. Hè?
Ja.
Dus ze kijken daar ook. Gewicht is er weer uit in de nieuwe series. En ik hoorde het al zeggen, en ja, je gaat nu klagen, maar het is gewoon zo. Er zit inderdaad een V6 turbo in plaats van een V8. De V8 hebben we eruit genomen. Ja, dat zien we meer en meer bij Toyota, dat we dat doen. En
ik denk dat er maar weinig mensen zijn die... Ja, Toyota, V8.
Ja. Nee,
dat is maar in Amerika wel, ja. Zeg maar, in de rest van de wereld. Ja. Maar hier...
Ja,
überhaupt niet.
Klopt. Dus die V6 Twin Turbo, maar die heeft dus wel even 670 newtonmeter torque. Hè?
Ja.
Met die turbo. De oude V8 had 400.
Ja. Ja, dus dat is wel verschil.
Dat moet jou wel aanspreken.
Ja, het spreekt mij ook zeker. Nee, ik vind het, ja, het is een iconische auto.
Maar komt die nou helemaal niet naar Europa of is het alleen Nederland?
Het is de EU.
De EU, maar dan moet je me toch even uitleggen, hè? Want jullie hebben zoveel accu-auto's. Ruimte zat toch om die CO2 te compenseren?
Ja, nou fijn dat je het zegt. Inderdaad, doen wij het heel goed op CO2-gebied. Ja. Hier in Nederland zijn we intussen ruim 90% van de auto's die we verkopen, waar we hybride aanbieden, zijn ook hybride modellen. Je kent hem, auto van het jaar dit jaar, Yaris, hybride modelletje. En dus we kunnen inderdaad ons wat veroorloven qua CO2. Maar nogmaals, hier ging het vooral ook om de business case. Ja, dus wil je zoveel modellen in een klein segment?
Ja, ja. Dat blijft.
Want je hebt natuurlijk homologatie. Hè? Ook EU-homologatie, dat kost allemaal veel investment.
Ja. Gaan we ze via grijze import gaan mensen hem wel kopen? Kan dat dan ook? Of ga jij niet over voor je zeggen?
Nee,
ja.
Precies.
Maar je zou het als Land Cruiser fan zeg je nou, wat het onderzoeken waard.
Dan zou ik altijd aanbevelen een auto van voor 2015 te gaan zoeken. En dan kan je nog een officiële 200 vinden.
Nou ja, en die worden misschien wel meer waard hier in Europa.
Zeker.
Nee, omdat er gewoon geen nieuwe aanwas komt. Bijna niet.
Nee.
Nee. Je luistert naar de Nationale Autoshow. Onze gast is Jan-Christian Koenders, directeur van Lauwman en Parkie. De importeur van Toyota en Lexus in Nederland. Laten we het eens over hebben over waterstof. Hè. De nieuwe Mirai, onlangs geïntroduceerd in Nederland, hebben wij ook gereden. We hebben zelfs getankt. Ging prima. Toyota houdt echt het geloof in waterstof. Andere merken en vooral andere mensen niet. Waarom blijft Toyota daarop inzetten?
Ja. Het gaat om het energiebeleid door de wereld. Even heel kort, als jij gaat kijken naar de oppervlakte van een land, moet je even gaan kijken, kan je genoeg regeneratief opwekken om de energie die je nodig hebt in dat land te voorzien.
Ja.
Nou, een land als Japan zelf, daar kan dat niet. Dus je krijgt nooit genoeg regeneratief. Zelfs als je de hele bergen in het midden helemaal vol plakt met solarpanelen, krijg je niet genoeg energie om regeneratief. Hè? Om dat land zijn energienood af te dekken. Dus je moet importeren.
Ja, het is ook net precies. Dat was natuurlijk ook de reden waarom Japan in het verleden op kernenergie heeft ingezet. Maar daar hebben ze wel een issue mee.
Daar zijn ze wat teruggestapt. Ja. Niet alleen dat land. Kijk, en er zijn meerdere landen die in die situatie zijn, waar ze dus en elektrisch en andere stoffen, waterstof bijvoorbeeld, nodig hebben. Want het grote voordeel van waterstof is, het is makkelijk te transporteren.
Ja, en op te slaan. Ja, want elektriciteit transporteren gaat ook vrij goed. Gaan door een kabel en door de grond of de lucht.
Heb je het wel eens geprobeerd over hele lange afstanden?
Nee, nog niet. Nee. Maar ook niet met waterstof trouwens. Ik ga af op ervaring van anderen. Nee.
Kijk, het is allemaal een beetje een balans. Hè? Dus als je met hier de experts over gaat spreken, dan zegt hij, ja, het kost heel veel om waterstof op te wekken.
Ja.
Maar het grote voordeel is, je kan het transporteren zonder iets te verliezen. Dus als je het opwekt, waar je 100% regeneratief bijvoorbeeld rondom die equator van onze wereld.
Hè? Ja,
ja. Dan is dat best wel efficiënt. En vooral dan kan je het gewoon in een schip zetten en dan naar de gedeeltes van de wereld brengen die niet alleen of die niet genoeg elektriciteit kunnen opnemen.
Maar je zegt het terecht best wel efficiënt, hè? Want batterij elektrisch is efficiënter van energie.
Als je dicht bij de elektriciteit hebt,
ja.
Dan wel.
Dan wel, ja.
Maar dat moet je als land kunnen.
Ja,
dus je hebt, het is gewoon een vraag van NN.
Dus het is eigenlijk de balans van wanneer gaan de voordelen van waterstof opwegen tegen de nadelen.
Nee, het is gewoon een NN verhaal. Ook wij als Nederland zullen...
Ja, maar in je keuze voor waterstof of batterij elektrisch...
Ja.
Dan is gewoon kijken van ja, hoe ziet de situatie eruit? Wanneer is welk
ja, voor jouw
vorm voordelig?
Zeker, ja.
Maar ook voor landen?
Wat je bedoelt. Nou, voor landen denk ik dat je er niet omheen komt. Want het NN-verhaal te doen. Want je hebt de hele industrie die ook deze extra bron nodig heeft. Hè? Dus Toyota kijkt ook heel breed naar waterstof. We zitten hier net weer in het museum een prachtig koploper-event gehad. Waar we juist naar het hele systeem kijken. Hoe kan je ook staal maken met waterstof? Hoe kan de bakker met waterstof werken?
Ja.
Dus het is een NN-verhaal.
Ja,
natuurlijk
maar dat is wel
zwaar transport niet te vergeten.
Nee, maar dat is precies wat de criticasters erover zeggen hier in Nederland. Hè? Dat ja, waterstof misschien wel nodig voor de zware industrie en het vrachtverkeer. Het is nu is nog zo moeilijk om genoeg op te wekken op een schone manier. Het wordt nu vaak met fossiele brandstoffen opgewekt. Ja. Personenauto's op waterstof, vergeet dat nou gewoon maar. Dat batterij elektrisch veel efficiënter.
Daar komt dan weer het uitlasten van het... infrastructuur die je gaat bouwen, als je dat alleen voor vrachtwagens en vrachtverkeer, dan gaat dat niet lukken. Dus je hebt ook voor de uitlasting van het infrastructuur, dus van het tanken, dat daar genoeg volume door komt, dat je genoeg tankstations kan neerzetten. En laten we ook even niet vergeten, alle landen om ons heen zijn zwaar aan het investeren hierin. Hè?
Ja.
Als wij dit niet doen, ja, dan ga je gewoon ook de boot missen. Bijvoorbeeld voor ons transport door ons land.
Ja, nou, misschien wel een mooi bruggetje. Waterstof, ik weet in Duitsland zijn er gewoon meer tankstations, ook meer op de rol.
Veel meer.
In Nederland zijn er plannen. Ik heb niet het idee dat het nou heel hard gaat.
Nee, Duitsland, even om een vergelijk te geven, investeert 9 miljard. Hè, yeah. Heeft al aantal honderden tankstations staan. Wij hopen dit einde van het jaar Nederland met onze kleine 35 miljard overheidsondersteunen. Miljoen, pardon.
Sorry,
35 miljoen.
Ja.
Ja, dus in vergelijking met 9 miljard, 12 stations te hebben staan.
Ja. Hoeveel hebben we er nu? 5 of 6 of zo, geloof ik. Hè?
Ja,
nou, we zouden 7. Eind dit jaar...
afgerond 7.
Eind dit jaar zouden we ongeveer 20 moeten hebben, totaal, hè? Functioneel.
Ja, nou, en in de Randstad gaat prima. Hè? Ik rij in de Mirai. Jullie hebben hem ook getankt. Het gaat binnen 2 minuten. Dan heb je ik heb dan hele grote wielen op mijnen. Dan krijg ik in ieder geval wel iets over 500 kilometer eruit.
Ja. En anders sleep je hem gewoon naar huis met je Land Cruiser. De kant te koop.
Ja, precies.
Nee, maar tanken in de Randstad is Rotterdam, Den Haag, Amsterdam.
Het is met name, er zijn 1,5 plekjes in Amsterdam. Dus komt er eentje aan.
Ja.
Dus langs de A4 in de Brinkhorst in Den Haag.
Ja, je hebt hier in Noord, in Rotterdam. Heb je ook nog eentje in Amsterdam-Noord.
Die is half open inderdaad.
Nou, voor mij was die gewoon open toen. Maar...
In de axis Rotterdam-Amsterdam gaat dat prima. Ja. Maar ik rij ook gewoon, met die range. Ik rij gewoon een Raamstonksfeer. Gaat prima.
En waar denk je dan als jij Mirai rijdt?
Hier in Amsterdam.
Hier in Amsterdam,
Meestal bij hetzelfde. Bij een van die twee
vier daar.
Precies,
Als het dan niet lukt met waterstof, hebben we nog elektrisch. Ja, eigenlijk is het bij alle andere merken bijna andersom. Die hebben allemaal al elektrische auto's. Toyota had al waterstof.
Ze zetten op alles in.
Ja. Ja,
Toyota heeft eerder dit jaar op Shanghai de BZ4X voorgesteld. Toyota, vol elektrische auto. Dus even terug naar jouw punt. Hè. Ook wij bieden natuurlijk alles aan. Hè, van hybride... Voor het brede, vol elektrisch.
Het heeft een tijdje geduurd voordat Toyota met de vol elektrische... ook volledig in de vol elektrische ging.
Ze wilden het goed doen.
Doen al die andere merken het dan niet zo goed?
Als Nederlandse importeur kan je best zeggen van... nou, wel jammer. We hebben natuurlijk een aantal merken echt enorm geprofiteerd van belastingvoordeel.
We hebben er niet veel last van gehad.
Nee.
Nee, ik weet niet of jullie zien, maar we staan in een hele mooie positie qua verkoop.
Ja, maar dat zijn wel allemaal bijna allemaal Yaris en kleine auto's.
Ja, we doen het heel goed in het kleine segment. Ja, ja. Maar ook Corolla staat echt boven in het segment. Weet je, het is gewoon een heel goed alternatief voor de mensen die nog voor verschillende redenen met benzine willen moeten rijden.
Ja.
Vakantie gaan, dat soort dingen, is toch nog wel even werk met een vol elektrische auto.
Ja.
Dus ik
heb net een keuze gemaakt voor welke auto dit weekend meegaat. Dus niet de elektrische inderdaad.
Dus we hebben heel veel vraag.
Ja,
ja, okay. Mooi.
Dus dat gaat goed. Maar voor qua elektrificaties, hè, waarom komen jullie nu dan wel? Is er iets veranderd of was dit altijd al het plan?
Het was het plan, heel duidelijk. Hè? We kijken gewoon, Japan heeft misschien waterstof nodig. Ja, in Noorwegen, daar kunnen ze juist wel alles regeneratief in dat land opwekken en direct in elektriciteit opzetten naar één plaats.
Ja, dus die olie sturen ze ergens anders naartoe, want daar kunnen ze alles weer van betalen.
Dus daar is een elektrische auto wel efficiënt.
Ja.
En in Dubai, mogelijk niet. Daar ga je juist proberen heel voorzichtig om te gaan met wat er uit de grond komt.
Ja. Nou ja, daar hebben ze wel veel zon. Dus dan zei je zonne-energie.
Ja, het is niet voor niks dat de olie rondom de evenaar ligt.
Ja, maar die BZ4X, komt die?
Ja.
Op de markt?
Ja.
Precies zoals die gepresenteerd is?
Het was een concept die we daarvoor gesteld hebben.
Een beetje gek stuurtje misschien?
Of gaat die toch leuk?
Dat kan. Ja.
En ze proberen ook wat innovatie natuurlijk met de auto mee te brengen. En
dat is met een afgeplast stuur.
Zeker snel meer van horen.
Ja, oké. Dus die komt naar Nederland. Wanneer precies?
We gaan daar vast en zeker snel meer van horen.
Nou, dat is dan komend jaar, begin, medio, eind.
Aan er vast zeker snel meer van horen.
Ik probeer het even van een andere boeg te gooien. Wat kunnen we verwachten qua range en prestaties dan?
Daar kan je ook vast en zeker... Jammer, hè?
Ja.
Ja, we hebben zo wereldwijde afspraken. Hè,
maar joh, handig. De meeste Japanners spreken geen Nederlands.
Nee, luistert bijna niemand naar dit programma. Nee, echt bijna niemand, alleen onze moeders.
Ja. Het wordt een prachtige auto.
Ja. Heb je er zin in dat die komt, elektrisch?
Ja, zeker, natuurlijk. En we kunnen daar ook een boel inderdaad toch klanten die we vandaag niet bereiken, daarmee bereiken. Dus daar zijn we heel blij mee.
Ja. Dus kijken of je iets meer kunt vertellen over de Lexus NX dit weekend.
Ja.
Wordt hij onthuld?
Hij wordt onthuld. Ik kan je vertellen, hij is prachtig. Ik kan je vertellen, verrassend. Dat heb je ook gezien. Ja, dat van mijn oren. Ja. Het is de middelgrote SUV... Natuurlijk hybride van Lexus. Echt een hele mooie maat ook voor Nederland. Ik kan je vertellen, er staat wat prachtigs gebeurd met het logo achterop. Dat heb je misschien al gezien. Het staat uitgeschreven. Dus dat is toch wel een verandering.
Ja.
En ik kan jullie ook vertellen...
Waarom is dat hij dat uitgeschreven staat?
Ik denk dat ze gewoon weer een doorontwikkeling wilden maken.
Yeah.
Met het merk. En ook weer vernieuwing aan die auto. De auto is met name van binnen vernieuwd. Hè? Dus hij staat op het TGNA-B-platform... waar ook de Lexus ES op staat. En dat rijdt prachtig. Heb ik vorig jaar het hele jaar in gereden. Ga een kant van genieten.
Dankjewel, Jan-Christian Koenders, directeur van Lauwman en Parkie, de importeur van Toyota en Lexus in Nederland. En zometeen...
DAF, de truckbouwer, presenteert deze week een nieuwe generatie vrachtauto's.
En we hebben een rijtest in de Bentley Flying Spur V8, die wel.
Ja,
tot zo.
BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Hij wordt geleverd met een W12 motor, maar Wouter moest het met slechts 4 cilindertjes doen. De Bentley Flying Spur met V8 motor. Nee?
Zou ik nooit
doen. Nee, dit was je gasmaaier.
Ja, precies.
Nou ja, straks meer in de rijimpressie, maar eerst...
Start the future. Met die slogan onthulde truckbouwer DAF deze week een nieuwe generatie XF en XG vrachtauto's.
And here it is, the new generation DAF. Ready to be unveiled. 1, 2, 3.
Ja, Gebruik applaus, natuurlijk.
Ja, een mijlpaal voor de directeur productontwikkeling, Ron Borsboom.
Ja, en die is de gast. Welkom.
Dank u wel.
Leuk dat je er bent. Hier is natuurlijk jarenlang naartoe gewerkt. Dan is het eindelijk zover. Hoe heb je dat beleefd?
Ja, een absoluut hoogtepunt. Inderdaad, een traject wat je minstens een jaar of 7 geleden begonnen bent. Veel fundamenteel werk aan verricht om de doorbraak te creëren die we hebben gecreëerd.
Maar dit klinkt als misschien wel het grootste innovatieproject in het bestaan van DAF. Moet je het echt zo bekijken?
Zonder twijfel. Ja, zonder twijfel.
En waardoor komt dat?
Het komt in de truckindustrie niet zo heel vaak voor dat je een nieuwe cabine doet. Anders dan die personenwagen. Die termijnen liggen wat anders. En wij hebben ervoor gekozen om van de unieke gelegenheid gebruik te maken om binnen de kaders van nieuwe wetgeving die Europa heeft geïntroduceerd ook iets heel nieuws te doen. Nieuwe maten ingewichten, het creëren van een nieuw platform. Focus op energie-efficiëntie, want hoe we het ook gaan winden of keren, of we fossiel doen, of we gaan op elektrisch. Energie-efficiëntie is van essentieel belang straks.
Ja.
Maar ook verkeersveiligheid, niet alleen voor de chauffeur, maar ook voor andere weggebruikers, fietsers, voetgangers.
Ja.
En chauffeurscomfort. Hè. Het aantal chauffeurs wat beschikbaar is een uitdaging voor veel transportondernemingen. Dus attractief zijn, aantrekkelijk zijn, iets bieden wat je chauffeurs graag willen hebben, bied je een bepaald voordeel. Dus drie hele belangrijke parameters waar je extra dingen hebt kunnen doen, meer hebt kunnen doen dan in het verleden mogelijk was, door gebruik te maken van de nieuwe wetgeving.
Dan gaan we daar straks wel even wat dieper op induiken. Maar dan kan ik me voorstellen dat als je zoveel wil met een nieuwe cabine, met een nieuwe truck, dat mag wat kosten dan ook.
Ja.
Wat heeft die gekost?
Is dat heel moeilijk om daar een exact bedrag aan te knopen. Want er spelen heel veel aspecten.
De miljarden hoeven niet precies met de komma nauwkeurig, maar ongeveer.
Als je alles bij elkaar optelt, dan gaan we door de miljard heen.
Door de miljard.
Bizar, hè? Wat dat kost. Ja, dat is alleen de ontwikkeling. Ja. Hè? Dat is natuurlijk,
moet je wel even terugverdienen.
Ja, precies. Nou ja. Het werd ook wel tijd. Hè, want het vorige model ging al wel even mee, heb ik me laten vertellen. Hoe lang hebben we met de vorige mogen doen?
Ja, dat moet je zo niet zien.
Oké.
Als je onderhuids kijkt, hebben we natuurlijk de afgelopen jaren in een aantal stappen enorme innovaties gedaan. Ook in 2013, dat was weliswaar een truck die gebaseerd was op veel van de bestaande bodystructuur. Hebben we wel een immense innovatie gedaan die ook destijds al aardig richting een miljard ging. Om de nieuwe Euro 6 wetgeving succesvol te kunnen adresseren. Maar ja, de emissiewetgeving ontwikkelt zich. Er is naast de bekende NOx en particulates is daar een dimensie CO2 bijgekomen en decarbonisatie. Dat maakt het allemaal steeds ingewikkelder, steeds complexer. We willen veiliger, we willen betrouwbaarder. En ja, dan komt het moment dat je een doorbraak moet realiseren. En dat hebben we kunnen doen.
Maar jullie zijn echt met een leeg vel papier begonnen 7 jaar geleden. En dat was volgens mij wel uniek voor. Daarom maakte die grap over dat die vorige al even meeging. Toen, ja, je ontwikkelt door meestal. Hè?
Ja.
En dit was gewoon van, nou, we gooien alles weg. We beginnen eens even lekker opnieuw. Ja, alles weg. Ja, weet je hebt heel veel van de principes natuurlijk. Maar waarom was dat je nu helemaal opnieuw kon en wilde beginnen? Of moest beginnen?
Nou, er zitten een aantal DNA-achtige aspecten aan de bodystructuur van een cabine. De A-stijl, de vooruitopening, de vorm van de deur zijn dingen die laat je over het algemeen hetzelfde. Dus de aanpassingen die we in het verleden gedaan hebben in 2006, in 2013, in 2017 waren aanpassingen, en aanzienlijk, hè, dat is een forse ingreep, maar een aanpassing aan het schutbord, aanpassing aan de vloer, aanpassing aan de deur zelf. Maar wil je op het gebied van aerodynamica, wil je op het gebied van direct zicht een doorbraak, dan zit er niks anders op dan met een leeg stuk papier te beginnen.
Want het behoud van, was dat puur om herkenbaarheid te hebben, of had het ook echt te maken met de constructie?
Dat je nu naar iets anders moet. Hè? De veel wordt gedomineerd door waar staat de A-stijl van een cabine.
Ja, precies. Ja.
Veel wordt gedomineerd door hoe ziet de vooruitvorm eruit. Wat we 7 jaar geleden begonnen zijn, of waarschijnlijk nog iets ervoor zelf, is hoe maak je een doorbraak op het gebied van aerodynamica met een truck. Hè? Voor het beeld van ons allen in het verkeer is een truck een vierkante doos. En hoe kun je dat ooit in godsnaam efficiënt maken qua stroming?
Ja, dus dat ga je nu uitleggen.
Niet alles.
Nee, maar wat kan je daar dan wel in doen? Want ja, die vooruit die blijft zeg maar soort bijna loodrecht omhoog gaan.
En natuurlijk heb je minder graden van vrijheid dan een personenwagen. Er staat tegenover, we rijden ook iets minder hard. Nou, vandaag de dag bijna niet, maar we rijden ook iets minder hard dan een personenwagen. En dat is een belangrijke factor. Dus de parameters waarbinnen wij moeten optimaliseren, die liggen ietsje anders. En dan kun je vervolgens, als je in detail gaat kijken naar slimme vormgeving van de A-stijl. En de randen langs de zijkant, langs het dak en langs de bodemplaat kun je heel veel bereiken door ervoor te zorgen dat de lucht die eraan komt en die eromheen moet stromen, daar netjes omheen stroomt en niet loslaat. We willen het misschien niet te technisch maken hier, maar als de overgangen te scherp zijn, bij dit soort snelheden laat de stroming los. En dan wordt de cabine als het ware breder.
Ja, oké. Okay. We krijgen een soort turbulentie. En dan,
het heeft niet zin om gewoon een hele spitse punt te maken.
Nou, dat dachten wij aanvankelijk ook.
Oh, ja.
Dus daar hebben we ook wel degelijk onderzoek naar gedaan. De eerste beperkende factor is, het wordt van veel vergelijk gemaakt naar de IC of de TGV in Frankrijk. Ja. Die rijden 300 km per uur.
Ja.
Wij nog niet.
Zou je willen? Nog niet.
Wij nog niet. Dus dat maakt dan een enorm verschil.
Ja.
Het tweede is, wij hebben koeloppervlak nodig om efficiënt warmte af te voeren. Het verrassende is, ook als je elektrisch gaat, laat ik het alvast voor sorteren, ook als je elektrisch gaat, heb je warmtemanagement nodig op je truck. Daar heb je een bepaald oppervlak voor nodig. Dus daar zit je sowieso al aan vast.
Ja, dus dat platleggen en zeg maar een hele spitse neus met super gestroomlijnd, waar ik als leek zou denken, nou, dat is veel beter. Waarom heb je het niet gedaan? Ja, dan heb je niet genoeg radiatoren oppervlakte om te koelen.
Daar begint het
al
mee. Vervolgens hebben we binnen die ijs wel gekeken, wat dan als ik hem een soort spitse neus naar beneden maak. Als je naar het filmpje gekeken hebt, heb je gezien, die hebben ook laten zien. Die hebben echt mee gereden. Het voordeel is minder dan 1% airdrag. Het nadeel is aanzienlijk meer gewicht. En ik zou bijna zeggen, in het verkeer niet te manoeuvreren voertuig.
Nee.
Dus ja, we willen allemaal nog steeds met onze vrachtwagens ook gewoon over de rotondes kunnen rijden. Dus als je het bij elkaar optelt.
Ja. Dus zou je dan zeg maar een soort schepje vooraan nog kunnen maken. Je gewoon dwars over die, gewoon recht over die rotonde. Weet je wel? Dan,
ik denk dat het veel discussie met gemeentebestuur oplevert.
Maar goed, uiteindelijk hebben jullie natuurlijk een soort ideaal gevonden van met de meeste besparingen.
Ja.
Met minste nadelen. En daar is deze truck dan uitgekomen. Wat voor besparing levert die op?
De reductie in airdrag is ongeveer orde grootte. Vergeef me als ik niet alle punten en commas geef. Orde grootte 20%.
20%. Dat is aanzienlijk natuurlijk.
Ja. Ik ben blij met deze stilte, zou ik bijna zeggen.
Nee, ja, ik moet er even over nadenken.
Dat geeft aan dat door gebruik te maken van nieuwe graden van vrijheid je ook een doorbraak kunt bereiken. En in het verleden hebben we ook gezocht naar aerodynamische verbeteringen. En die bleven allemaal in de single digit. Met dit waren we eindelijk in staat om naar de double digits te gaan. Waarbij niet, dat wil ik ook meteen even wegnemen, niet alle aerodynamische voordelen komen uit de buitenste schil. Van die 20% is ongeveer ruim de helft wat uit de vormgeving van de buitenkant komt. Je moet niet vergissen wat we dan in het Engels underhood airflow noemen. Er moet lucht naar binnen, hè, door de koelorganen.
Ja.
En je wil die lucht ook gecontroleerd weer naar buiten laten gaan. Als die lucht ongecontroleerd door alle naden en kieren naar buiten stroomt, krijg je weer dat effect wat ik net zei, dan lijkt het alsof de cabine breder wordt.
Oh, het grappige is eigenlijk, iedereen die een beetje Formule 1 kijkt, die begrijpt dit misschien wel. Hè? Is dat ook, hebben jullie daar misschien ook wat inspiratie vandaan gehad? Ook die gaan natuurlijk ietsje sneller dan een vrachtwagen, hè? Formule 1 auto's.
Leuk dat je het aanstipt. We zijn in dit traject bij een aantal Formule 1 stallen geweest.
Max Verstappen heeft een paar tips gegeven.
We willen Max Verstappen misschien inhuren om een snellere ronde tegen. Ja. Nee, we zijn bij een aantal teams geweest om te kijken, kunnen we iets met jullie windtunnels bijvoorbeeld?
Oh, ja.
En het verrassende is dat Formule 1 teams je ook zullen uitleggen dat natuurlijk luchtweerstand bij 340 km op het rechte eind belangrijk is. Maar ook belangrijk is in die low speed corner, waar je juist als race-liefhebber op zoek bent naar genoeg downforce.
Ja.
En hoe krijg je die downforce eruit? Dus wij zijn niet op zoek naar downforce, we zijn op zoek naar iets anders.
Ja.
Maar je kunt wel heel interessant met elkaar sparren over
met downforce genoeg met een vrachtwagen lijkt me, toch?
De zwaartekracht helpt.
Ja, precies, ja. Ja.
Maar het is leuk om te zien dat er ook op dat soort gebieden uiteindelijk raakvlakken zijn met raceteams. En er zit één feature op de auto wat we rechtstreeks uit de racerij, niet de Formule 1, maar de Deutsche Tourenwagenmeisterschaft gehaald hebben. De uitstroomprofielen uit de wielkuipen. Die ervoor zorgen dat de hele turbulentie, we hebben alles weggewerkt qua turbulentie. De enige die je niet kunt wegwerken is de turbulentie uit de wielkuipen komt.
Ja. Nee. Ja,
door daar gebruik te maken van wat in DTM bekend is, want die rijden ook met dichte wielen, hebben wij ook daar weer wat winst kunnen boeken.
Ja, dus het is een beetje een soort, ja, je hebt in bij personenauto ook wel van die air curtains en zo, wordt de lucht zeg maar langs geleid. Is ook zo'n soort constructie?
Ja, de lucht die uit de wielkuipen komt, wordt zo snel mogelijk om de bocht geleid.
Ja.
Zodat die netjes langs onze sideskirts naar achteren wordt geleid. Ja, we zijn tot in enorm detail gegaan.
Ja. Ja. Wat betreft de motoren, jullie motto is start the future. Maar ja, die nieuwe generatie rijdt nog steeds wel gewoon op op een diesel.
Ja, gelukkig, zou ik dan zeggen.
Kijk, mooi. Want waarom gelukkig?
Ja, natuurlijk staat decarbonisatie en CO2-reductie bovenaan onze agenda. We moeten alleen met elkaar niet de fout maken om te denken dat een vrachtwagen een grote personenwagen is.
Nee.
De inzet van een vrachtwagen is totaal anders. Uitzonderingen daar gelaten komen de meeste personenwagens 's avonds op dezelfde plek terug. Staan ze meer stil dan dat ze rijden. En is het energieverbruik per dag bescheiden. Voor een vrachtwagen ligt dat compleet anders. Een vrachtwagen wordt geacht meer te rijden dan stil te staan. Zeker op lange afstand, en daar gaan deze auto's over, hè, komen ze zelden op dezelfde plek terug op het eind van de dag. En is de hoeveelheid energie die erin moet, is aanzienlijk. Dus ja. Als je het hele spectrum van het beroepsgoederenvervoer afscant, zeggen wij, er is op de afzienbare termijn niet een one-size-fits-all oplossing. Stedelijke distributie, regionaal transport zijn sectoren die zich eerder lenen voor oplossingen zoals elektrificering dan puur lange afstand.
Ja. En hoe lang is de dieselmotor dan nog nodig?
De dieselmotor zal vanaf nu nog. Maar laat ik de vraag. Ik ga de vraag anders beantwoorden.
Ja, dat mag.
Zoals ik ook in een aantal andere uitingen heb gezegd, we hebben het liever niet over de dieselmotor. We hebben het liever over de verbrandingsmotor. Fossiele brandstof is natuurlijk de kurk waarop onze economie jarenlang heeft gedreven.
Ja.
We zullen met elkaar als economie langzamerhand door die transitie heen moeten. Maar dat wil niet zeggen dat we met z'n allen afscheid moeten nemen van vloeibare energiedragers.
Nee, oké. Okay.
Dat wil niet zeggen dat we als samenleving per definitie afscheid moeten nemen van zoiets als een verbrandingsmotor om een vloeibare energiedrager in toe te passen. Daar zijn alternatieven voor. Dus ons pleidooi is ook op lange termijn, laten we dan niet de fout maken, daar waar we in Europa een ijzersterke kennisfootprint hebben, een ijzersterke manufacturing footprint hebben op het gebied van verbrandingsmotoren, om die voortijdig weg te gooien.
Maar moeten we dan denken aan biodiesel of synthetische diesel of iets dergelijks?
Bijvoorbeeld, als je het filmpje gezien hebt, dan zie je dat we ergens in de video ook laten zien dat wij met deze nieuwe generatie trucks niet een truck neerzetten, maar een platform.
Ja.
Wat voorbereid is op verschillende energiedragers en verschillende powerplants.
Wat dat betreft lijkt het wel weer op een autofabrikant. Voor personenauto's dan.
Uiteindelijk wel. Ja. Ook wij zullen in een ander tempo en met een andere karakteristiek flexibeler moeten worden in op de langere termijn, 10, 15 jaar, in de soorten energiedragers en de soorten powertrains die we gaan toepassen.
Maar als je nu zou moeten kiezen, zeg van, nou ja, weet je, welke wordt het dan voor over 10 jaar?
Ik vind dat, als ik dat wist, ja. Dan ga ik iets anders doen.
Maar is dan, we hebben het vorige half uur over waterstof gehad met Toyota. Is waterstof, is dat een reëel alternatief?
Ik heb een klein stukje meegekregen net. Ja? En een deel van zijn pleidooi bij waterstof is me uit het hart gegrepen. Ik moet het zo zien, de autofabrikant of in ons geval truckfabrikanten zijn uitstekend in staat om al die alternatieven op de markt te brengen. Het op gang houden van onze economie, daarvoor is nodig dat het transport op gang blijft.
Ja.
We moeten met elkaar niet de vergissing maken dat vrachtwagens voor enig ander doel dan het ondersteunen van onze economie rondrijden.
Ja.
Die economie mag niet tot stilstand komen, dat vrachtvervoer mag dus niet tot stilstand komen. Als de ondersteunende infrastructuur niet in staat is om de groei van het elektrische wagenpark bijvoorbeeld bij te houden, krijgen we met z'n allen een heel groot probleem.
Lege schappen in de supermarkt.
Ja, dat hebben we even meegemaakt een jaar geleden. En dan raakt onze samenleving redelijk in de stress volgens mij.
Ja, sommige mensen zitten nog steeds met wc-rollen in de schuur. Hè?
Dus wij voelen ons verplicht naar onze klanten om niet te veel te wedden op één paard. Maar ervoor te zorgen dat uiteindelijk het transport aan de gang kan blijven. En dus de paden moeten openhouden die mogelijkerwijs een oplossing bieden voor affordable, betrouwbaar transport, wat ook tegemoet komt aan de eisen van onze samenleving.
Mooi antwoord. Het is nog steeds niet gewoon verjond woord waterstof.
Nee, precies.
Of diesel, zelf ook biodiesel.
Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Moeten jullie natuurlijk wel op voorbereiden. Vandaar dat platform dat eigenlijk multi-inzetbaar is op alle vormen. Ander dingetje wat belangrijk voor de vrachtwagenchauffeur is natuurlijk de veiligheid. We hebben op dat vlak ook weer vernieuwingen aangebracht.
Absoluut. Een van de belangrijkste dingen die de Europese Commissie onze samenleving, wij allemaal graag wilden, is ook toenemende veiligheid in de stedelijke gebieden voor de kwetsbare weggebruikers.
Met name de dode hoek, kan ik me voorstellen.
Heel belangrijk aspect. Fietsers, voetgangers, noem het allemaal op. Dat hebben we heel serieus genomen. Dat is weer zo'n DNA-aspect van een cabine. Als ik meer direct zicht wil creëren, dan kan ik dat niet creëren door nog eens een kleine of grote facelift om een bestaande structuur te maken. Dan moet ik clean sheet of paper opnieuw beginnen. Dat hebben we gedaan en we hebben ons tot ambitie gesteld. Het absolute maximum te realiseren wat je met direct zicht kunt. Dat hebben we ook gedaan. En iedereen die nu in deze auto stapt, die een beetje weet wat het is om een vrachtwagen door het stedelijke verkeer te manoeuvreren, die slaakt een zucht van verlichting.
Oh.
Je ziet dingen, letterlijk dingen die je in het verleden...
Was het een beetje een gok?
Niet kon zien.
Nee.
Wat is er dan exact veranderd waardoor je nu zoveel meer ziet? Ja, meer glas, zeg ik maar. Ja, waar dan? Niet bovenop het dak, lijkt mij.
Nee, dat is met alles zo. Het moet wel toegevoegde waarde hebben.
Ja.
Dus waar het om gaat, is dat je naar beneden toezicht creëert.
Okay.
Dat je naar de zijkanten ook naar beneden toezicht creëert.
Ja.
Dat je ook over je schouder, als het ware, zicht creëert.
Ja.
Direct zicht en indirect zicht. We hebben altijd al by far de slimste spiegels gehad.
Hoe kan een spiegel slim zijn?
Sommige fabrikanten maken spiegelhuizen uit één geheel, waarbij de hoofd- en de breedzichtspiegel in één kast zit. Wij vinden dat niet slim. Wij vinden dat de chauffeur de mogelijkheid moet hebben om van de zijkant te komen het verkeer te zien door tussen die spiegels door te kijken.
Ja. Ah, ja. Okay.
Dat noemen wij slimme spiegels.
Ja.
De wetgever maakt inmiddels ook mogelijk om niet van spiegels, maar camera's te gebruiken. Dus hebben wij ook optioneel, klanten mogen kiezen, optioneel de mogelijkheid om trucks met camera's uit te rusten. Dan zijn de spiegels weg. Is hij direct zegt, is nog veel spectaculairder.
Ja, maar dat en aerodynamisch waarschijnlijk gunstiger.
En weer een paar procent extra. Ja.
Je zei net, het is ook heel belangrijk dat de vrachtauto goed rijdt, comfortabel is. Hè, om ook dat personeel voor jullie klanten dan weer binnen te krijgen. Maar wat hebben jullie daaraan gedaan? Want je hebt er zelf ook een aandeel in gehad, geloof ik, hè, in die rij-eigenschappen.
Ja, een vrachtwagen, het klinkt een beetje poopje tegenwoordig. Een vrachtwagen moet je ook beleven. Je kunt het beoordelen van hoe goed de vrachtwagen is niet uit een rapportje. Dus moet je zelf rijden een paar dagen achter elkaar. Want een half uurtje, ja, dan is dat gauw goed, zou ik zeggen.
Het is nog niet online kopen.
Maar een paar dingen. Hè. De rij-eigenschappen moeten perfect zijn. Hè. Het stuur, de pedalen is iets wat je als chauffeur voortdurend in je handen hebt. Dat moet goed aanvoelen, betrouwbaar zijn, voorspelbaar zijn, je nooit verrassen. Maar daarnaast, in een vrachtwagen, als in een personenwagen, rust je. Leef je, slaap je, woon je als lange afstandsvervoerder, chauffeur. Dus hebben we naast een werkelijk geniale zitpositie, waarbij alles instelbaar is wat je wilt instellen, zodat die perfect op je biometrische specificaties is af te stemmen, hebben we ook veel meer mogelijkheden doordat we meer ruimte konden creëren. De cabine kon langer worden. Dus onze XG en XG Plus modellen zijn naast 16 centimeter naar voren vanwege de airdrag ook 33 centimeter naar achteren verlengd om uiteindelijk meer living space te creëren.
Ja.
Een beter bed nog. We hadden al het beste bed in de industrie. Dit is nog beter. En simpelweg ook meer ruimte om te bewegen.
We hebben een halve meter meer cabine dus bijna. Nee, ja. Dat is echt veel. Ook.
Ja. Dat is het.
Deze week was de presentatie. Orderboeken zijn lekker open, al goed gevuld.
We hebben geen klagen.
Geen klagen. Wanneer staat de productie?
Eind van dit jaar.
En gaat dat allemaal lukken met een gebrek aan chips wereldwijd? Daar heb je nog wel een beetje te klagen, of niet?
De wereld is niet zonder uitdagingen.
Nee, nee. Is dat te kort nijpend?
We hebben een geweldig team en hele betrouwbare suppliers die ons op alle mogelijke manieren helpen om deze uitdaging het hoofd te bieden.
Ja, ja.
Maar ja, ook dit probleem gaat onze deur niet voorbij.
Is daar licht aan het eind van de tunnel? Wat die chips betreft, zie je al iets gebeuren van nou...
Ja, de meest nijpende gevallen hebben we een redelijk zicht op wanneer de stromen weer...
En wat is dat? Is dat na de zomer of is dat eind dit jaar?
Rond de zomer wordt het allemaal wel beter voor ons.
Heel veel succes en hopelijk dat er inderdaad veel klanten jullie kant op komen. Dank voor dit gesprek Ron Borsboom, directeur productontwikkeling bij DAF.
De rijimpressie.
En Wouter, ja, die test de Bentley Flying Spur.
Ja, ik weet wat jullie gaan zeggen. Van, rij nou eens een keer met betaalbare auto's. En dit is veel te duur. Wie kan dit nou betalen? Lalilala. Ja, ik ken de kritiek. Maar in mijn verdediging, dit is instapper, hè? Er is ook nog een W12 en die is maar 75.000, 80.000 euro duurder. Dit is het basisniveau voor de Bentley Flying Spur. Nou ja. Alle gekheid om een stokje. Dat is overigens wel een goede vraag om nog even te beantwoorden straks. Heb je überhaupt die 12 cilinder nodig? Maar daar komen we straks wel even op. Bentley Flying Spur. Ja, feitelijk, als je het heel onrespectvol wil zeggen. Een chique Porsche Panamera. Want dat is het zeker. Chic. Ja, ik vind hem wel chic. Het heeft wel een verschijning. Opvallend ook. Dus als je zeg maar heel erg anoniem door het leven wil gaan, is een Bentley misschien toch niet de beste keuze. Maar zoals jullie weten, Bentley maakt onderdeel uit van de Volkswagen groep. En daar hebben ze natuurlijk meerdere luxe merken. Lamborghini, Porsche en Bentley. En ze hebben ook nog wat dure Volkswagens. Bijvoorbeeld de Touareg. En ja, ze delen natuurlijk de platforms. Hè. Dus Porsche Panamera, Bentley Flying Spur en de Bentley Continental. Die delen best wel wat componenten. Maar bijvoorbeeld ook een motorblok. We komen straks op een V8. Dat is de V8 die we ook in de Audi RS6 bijvoorbeeld vinden. Dus nou ja, lekker blok in ieder geval. Het is nu heerlijk stil. We rijden gewoon rustig op de snelweg. Een beetje motor hoor ik eigenlijk niet. Ik hoor een beetje afrolgeluid van de banden. Heel klein beetje windgeruis. En als ik over een hobbeltje rijd, dat hoor je dan misschien meer. Hè. Ze echt van die ja, dwarsregels in de weg zitten. Zo. Maar ja, het is natuurlijk briljant stil. Even over de V8. Ja, is het een stumper? Nee. Het is de RS6 motor, dus het is echt waanzinnig. Even de specificaties erbij. De W12 heeft 635 pk. Nou, de V8, waar ik nu in zit, 550. Nou, hè. Dat is even afzien. Koppel 900 versus 770 Newtonmeter. Topsnelheid van de W12 333 km per uur. Nou, zou de V8 dan wel 300 halen? Oh, vrij ruim. 318 km per uur. Ik rijd het niet iedere dag. Zelfs niet iedere week. En eigenlijk ook niet iedere maand. En dan rijd ik nog wel best door. Maar ja, weet je, dat gebeurt natuurlijk eigenlijk gewoon nooit. Dus dat is meer dan voldoende. Sprint naar de 100, 3,8 seconden voor de W12. Deze V8, 4,1 seconden. Ja, voor het soort auto. Het is effortless. Gewoon veel, veel vermogen. En ik rijd nu gewoon rustig. Maar als ik hem even vloer, dan hoor je misschien iets van de V8. Maar dat is echt fantastisch. Die bak is ook alert. Vierwielaandrijving. Dus je kan de kracht ook kwijt. Het is wat dat betreft zeg maar echt een alleskunner.
Dat was de Bentley Flying Spur V8 instappertje.
Ja, niks mis mee.
Nee, hè?
Nee,
moeten we het daar dan bij laten? Oh nee, even de prijs dan. Als je het vraagt, kun je hem niet betalen waarschijnlijk.
€258.000 voor de V8 vanaf. Hè? Want je gaat natuurlijk altijd zeggen, ja, die stiksels, die wil ik toch een andere kleur. Oh ja, dat is een kleine optie.
Een kippenleren pookje.
Ja, precies, dat soort dingen. De W12 is €297.000. Het scheelt 4 cilinders, maar dat is ook 40.000 euro.
Heb je er wel voor over, dus ongeveer.
Ja, precies. Ja. De hele rijimpressie die staat in de app. Ik heb hem blijkbaar meer opgenomen deze keer.
Ja.
Kan gebeurt wel eens.
Dus extra lang genieten van de Bentley Flying Spur V8. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, onze app.
Abonneren maar dus. Hè. En volg ons Twitter, Facebook, Instagram. Doen we dat ook, joh. Wist ik niet.
Ja, LinkedIn zelfs tegenwoordig.
Oh god.
Ja, mijn naam is Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.